Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu. Sarah, leuk dat je er bent. Hoe oud ben jij?
Ik ben 56.
En jij hebt één kind of twee?
Ik heb twee zoons van 14 en 16. Ik dacht eigenlijk altijd van, nou, ik krijg wel twee kinderen, ik word wel moeder en dat gebeurt wel. En ik dacht eigenlijk op mijn 34ste heb ik er wel twee. Op een of andere manier zit dat dan toch zo, zonder dat je het heel bewust weet, zit ergens in je hoofd dat zo je leven eruit gaat zien. En toen werd ik 35 en ik was single en ik gaf een groot feest. En de volgende dag dacht ik, ja, maar er is nu dus wel een grens overschreden. Ik ben 35, ik heb een superleuke baan waar ik de hele wereld voor overreis. Maar vanzelf gaan die kinderen er niet komen. En ik moet wel nu gaan bedenken, ga ik linksaf, ga ik rechtsaf of kabbel ik rechtuit door? En dan kan het best zijn dat ik op mijn 50ste terugkijk en denk, nou, ik heb een super gave carrière, maar heb ik niet ergens iets gemist wat ik heel belangrijk vind? Dus toen heb ik mezelf in de hangmat op het balkon opgesloten en geen ontsnappingsmogelijkheid in het ontkalken van de waterkoker of een la opruimen, nadenken. En toen was eigenlijk een soort viertrapsraket van stap 1, wil ik kinderen? Ja, ik wil gewoon moeder worden. Het voelt gewoon, ik ben dochter, ik word ook moeder. En ik had twee kandelaars van mijn grootouders. Mijn grootouders waren Joods en die hebben de oorlog niet overleefd. En die hebben wel hun kandelaars onder laten duiken, maar zichzelf niet, want ze dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen. En die kandelaars mochten onderduiken omdat ze van zilver waren. Later bleek, ze zijn helemaal niet van zilver. Ze zijn trouwens ook nog heel lelijk. Maar die zijn er nog. En daar keek ik naar en ik dacht, ja, als ik nou geen kinderen krijg, dan zijn die kandelaars voor niemand. En ze zijn lelijk en ze belanden op het Waterloopplein of misschien wel ieder apart in de vuilnis. En zo werden die kandelaars, die stonden op een gegeven moment voor mijn doorgeven.
Die kandelaars die moesten een goed onderkomen hebben voor de komende eeuw.
Ja, en het is natuurlijk niet dat de reden is om kinderen te krijgen. En ik wist ook dat mijn moeder heel graag oma wilde worden en dat ik heel graag moeder wilde worden. Maar die werden een soort symbool voor mijn wens om door te geven, om het lijn voor te zetten.
Jij lag daar en wat besloot je daar op dat moment?
Dat ik niet meer op een partner ging wachten. Want ik dacht, ja, weet je, op een partner wachten. Mijn meeste relaties duren 2 à 3 jaar, maar eigenlijk ben ik meestal single. Hoe weet ik nou op tijd dat dit wel het vriendje voor altijd is? Ik wil zeker geen gescheiden ouder worden. Wil ik het helemaal alleen doen met een donor via een kliniek? En dat was toen nog anoniem. Nou, dan wist ik ook eigenlijk meteen, dat past niet bij mij. Dat past misschien wel bij iemand anders. Hoewel dat helemaal anoniem, dat vind ik sowieso naar het kind toe niet kunnen. Inmiddels mag dat in Nederland ook niet meer. Maar ook met een andere donor dacht ik, ja, nee, ik wil gewoon dat het kind een vader heeft met een vaderrol. Dus die viertrapsraket in die hangmat ging eigenlijk heel snel van, ik wil wel kinderen en waarom zou het niet gewoon kunnen in co-ouderschap met een goede vriend? En toen vroeg ik het aan een vriendin, mijn beste vriendinnetje, die 3 kinderen heeft. Dacht ik, nou, ik bij haar eens eventjes peilen. Ze zaten ergens in een café. Zij was zwanger van nummer 3, want ze dronk tonic. En zij schakelde heel snel van, wow, als Sarah een kinderwens heeft, dan is dat heel essentieel voor haar. En zij ging meteen meedenken en zij zei, oh, waarom doe je het niet met Matthijs?
En wie was Matthijs?
Matthijs is een gemeenschappelijke vriend van ons die homo is. Maar ik dacht wel, ik weet niet of Matthijs wel een kinderwens heeft. En dat voelde gewoon niet als van, oké, dat ga ik doen. Maar ik dacht wel, een homo, dat is het natuurlijk. Die heeft geen baarmoeder, heeft geen vriendin met een baarmoeder. Zijn moeder wil wel heel graag oma worden. Ik ga op zoek naar een homoman met een kinderwens. Alleen dat was nog niet zo makkelijk. Stichting Meer dan Gewenst bestond wel. Dat is de Nederlandse Stichting voor Regenboogouderschap. Maar er was nog geen website. Dus toen ben ik om me heen gaan vragen, ken jij misschien iemand die homo is en kinderen wil? Nou, op die manier heb ik wel een aantal mensen gesproken. Ook
wat,
een iemand...
De homo-kandidaten, vaderkandidaten. Ja. Ja. Want wat noem eens iemand met wie je toen hebt gesproken. Hoe pak je dat dan aan?
Ja, ik heb via, dat is natuurlijk ook veilig daten. Weet je, iemand die gewoon iemand heel goed kende. Dus daar heb ik gewoon meteen mee op zijn bootje afgesproken. Dus dat was heel raar. Van, ik kom bij zijn bootje aan en hij komt aanfietsen met een enorme mand met picknick. En we hebben superleuke tijd gehad. We hebben 4 maanden echt gedate. Maar iets in mij zei toch van, daar klopt iets niet. Het voelt niet helemaal goed.
Want?
Dat vind ik, het is ook lang geleden hoor. Maar dat vind ik heel moeilijk te duiden, want het is wel een schat. Uiteindelijk kreeg hij dus een vriendin en heeft hij daar 2 kinderen mee gekregen. Dus of ik dat nou voelde, dat hij toch bi was en ja, hij heeft gewoon een gewoon gezin gekregen. Nou ja, gewoon. Ik vind mijn gezin ook heel gewoon. Dus,
maar hij heeft een gezin gekregen met een vrouw met wie hij nu inderdaad nu 2 kinderen heeft.
Ja, ik had ook best wel andere mensen gesproken waar het na 1 gesprek dat ik dacht, nee, dat van ja, ik heb alles. Ik heb geld, ik heb een auto, ik heb een huis. Ik heb alleen nog geen kind. Dus als jij een kind wil, prima. En hoeveel moet ik meebetalen? Nou, dat was niet wat ik zocht. Ik zocht echt een vader voor de kinderen. En toen op een gegeven moment kwam ik erachter dat die website open stond. Dus ik ging kijken en daar stonden allemaal oproepen. En eigenlijk een van die oproepen was een mannenstel in Amsterdam. En die wilde eigenlijk dezelfde gezinsvorm als ik. Die wilde taarten bakken met de kinderen, maar ook luiers verschonen en met een huilende peuter in de supermarkt staan.
Dat was hun oproep, dat stond erin.
Ja, dus toen heb ik daarop gereageerd en ik heb eigenlijk nooit meer mijn eigen oproep geplaatst. En ik ben met ze gaan daten en eigenlijk bij de eerste date had ik al iets van, hè? We komen van dezelfde planeet. Het voelt goed en natuurlijk ga je elkaar enorm goed leren kennen. Maar ik fietste wel naar huis en ik riep hardop, dit kan het wel eens zijn.
Hoe zagen jullie het voor je? Hoe zagen zij het voor zich?
Nou, dat je dat op 50-50 basis helemaal gelijkwaardig co-ouderschap doet. Maar dat je wel 1 gezin in 2 huizen bent. Dus dat je ook dingen samen doet. Ik werk nu inmiddels als counselor. Dus ik begeleid mensen allemaal die in die fase zitten. En je moet het eens zijn over hele belangrijke zaken. Maar je moet ook vooral, als je het een keer niet eens bent over iets, en dat hoeft helemaal niet iets belangrijks te zijn, maar dan gaat het erom, hoe gaat het gesprek? Hoe loopt het proces?
Heb je het nu over voordat het kind geboren, voordat het
ja.
Kind,
ja. Ja, want uiteindelijk moet je weten waar je, of je je ja-woord gaat geven, of je met elkaar in zee gaat. Het gaat niet om hoe leuk het is als het leuk is. Dat je heel leuk samen op het terras kan zitten, of het eens bent over, ja, we gaan een die opvoeding doen, of ja, we vinden dit belangrijk. Maar het gaat erom, als je het nou een keer niet eens bent, hoe gaat dan het gesprek? Hoe naar wordt er dan of hoe goed kom je eruit?
En hoe ging dat met deze mannen?
Ja, we hebben ook best wel discussies gehad over dingen.
Voordat het kind er überhaupt was of in ieder geval geconcipieerd werd? En,
Ja, er gebeurt gewoon wel eens wat. Bijvoorbeeld, ik was bij de vaders en we hadden een gesprek over wat als Sarah zwanger is en aan het bevallen is en de arts zegt, ik moet kiezen tussen de baby of de moeder. Wat moeten we dan zeggen? Nou, zei een van de vaders, natuurlijk voor de baby, want Sarah wilde heel graag kinderen. Dus dan kiezen we voor de baby. En het ging gewoon aan mij voorbij en ik fietste naar huis en ik dacht, hey, dat is eigenlijk toch een beetje raar. En toen heb ik gebeld, of een van de andere vader belde mij, geloof ik, van, hij komt morgen nog even bij je langs, want het is denk ik anders overgekomen dan het bedoeld was. Dus toen kwam hij de volgende dag langs. En ik zei, ja, ik vond het toch wel lastig dat je mij dood liet gaan en de baby liet leven. Maar dan blijkt gewoon dat hij dat uit pure liefde voor mij doet, omdat hij zich in mij probeert te verplaatsen wat ik het liefst zou willen. Overigens zijn mijn vriendinnetje die verloskundige is, dan kiezen ze altijd voor de moeder en niet voor de baby.
Ja, dat vragen ze niet aan die vaders.
Nee, dat is gewoon duidelijk. Dus, maar dat, dan gebeurt er dus iets en dat gebeurt dan 's avonds laat en ja, iedereen is dan moe en nou, we gaan naar bed hoor, ja, ik ga naar huis, doei. En vervolgens denk je, hey, maar wat heeft hij nou gezegd? En dan gaat het er dus om, hoe ga je daar dan mee om? Als je niks gaat zeggen en over 3 maanden er heel boos om wordt, dan gaat het niet werken. En binnen je relatie zie je elkaar natuurlijk gewoon nog in huis, in bed, en kan je dat weer oplossen. Ja. En 99,9% van dit soort gevallen is gewoon een communicatiestoornisje. Het is anders gezegd of anders begrepen dan het bedoeld is.
Ja. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht, oké, nu weet ik het zeker, ik durf het aan met deze mannen?
Ja, al eerder dan dat we elkaar het ja-woord gaven. Ze hebben bij mij 2 dagen achter elkaar gelogeerd, terwijl ze dan wel gewoon de volgende dag naar hun werk gingen. En andersom, ik bij hun. En dan gebeurt er natuurlijk wel meer dan als je gewoon alleen maar een avondje langs gaat.
Wat gebeurt er dan?
Nou, we zaten 's avonds te praten en de kachel was aan en de katten liepen rond. En op een gegeven moment zei zij van, nou, we hebben een luchtbed voor je opgeblazen in de logeerkamer en we gaan nu slapen. En toen dacht ik ineens, ja, maar jullie gaan samen in 1 slaapkamer. En we zitten hier nu zo lekker met 3, maar jullie zijn wel met 2 en ik alleen. En toen zag die ene wensvader, ik noemde toen nog de jongens, de ene zag dat en die zei, dit vind je lastig, hè? Dit is best een raar moment. En toen werd ik eigenlijk een beetje verliefd. Niet fysieke verliefdheid, maar gewoon zo'n warm gevoel. Ik zie het ook nog helemaal voor me. De blik ook waarmee die keek, dat ik dacht, wauw, dat jij dit voelt en ziet. Ja.
En was daarmee dat alleenachtige gevoel ook weg? Doordat hij het zag?
Nee, niet weg, maar wel verzacht. Want uiteindelijk was er in mijn logeerkamer geen kachel en lag ik toch op een luchtbed en was ik daar toch alleen. Maar het feit dat het gezien wordt, dat helpt wel enorm. Ja. Als je dit als mannenstel met een single vrouw aangaat, moet je wel altijd bewust van zijn dat zij wel alleen is.
En hoe gaat het dan verder als jullie alle 3 ja zeggen?
Nou, dan ga je naar een jurist om de afspraken goed vast te laten leggen. En dan op een gegeven moment is het, nou ja, dan wanneer is je eisprong? En dan is die eerste inseminatie, want dat kan je gewoon zelf doen, hè, met potje spuitje. Dat is natuurlijk heel weird. En mijn beste vriendinnetje, de verloskundige, die zei van, nou, ik wil de eerste keer daar wel bij zijn. En zegt ze, wil ik dat ook wel doen? Het lijkt me zo leuk om een keer een vrouw zwanger te maken. Maar dat was de eerste keer niet gelukt.
Toen kreeg je miskraam?
Nee, na 6 maanden was ik zwanger. En dat werd na 3 maanden een miskraam. Toen was ik na 1 maand weer zwanger, dat werd weer een miskraam. Toen was ik na 2 maanden weer zwanger en dat werd ook weer na 3 maanden een hele heftige miskraam. Waar gelukkig mijn vriendinnetje bij was. Want ik verloor zoveel bloed dat ik buiten Westen ben geraakt en zij heeft de ambulance gebeld. En zwangerschap 4 en 5 zijn 2 jongens geworden.
En je dacht niet naar die enorme, dat bloedverlies, ik stop ermee. Heb je dat ooit een moment gedacht?
Nee, want ik dacht op het moment dat je wel kinderen krijgt, is het verdriet van die miskramen ook, ik weet nog dat ik verdrietig was, maar het voelt niet meer zo. En ik wilde gewoon heel graag kinderen, dus ik ging wel door, maar het moest niet meer met zoveel risico. Ik zou dan niet meer de volgende miskraam afgewacht hebben. Weet je, op een gegeven moment krijg je een echo dat het hartje niet klopt. En dan kan je ook een curettage laten doen. Maar ik dacht, ik wacht het gewoon af. Ik laat de natuur zijn ding doen. Dat zou ik dan niet meer gedaan hebben.
Hoe was die zwangerschap, die eerste zwangerschap? Want dan heb je al die miskramen achter de rug. Dan heb je ook minder vertrouwen in je lijf. Je denkt bij alles, oh help, straks krijg ik misschien weer een miskraam. En hoe is het dan? Heb je dan heel veel steun van die mannen? Hoe gaat dat dan? Als je midden in de nacht met een bonkend hart wakker wordt en denkt, oh, zal het allemaal goed gaan?
Nou, gewoon als er steun nodig was, dan waren zij er. Na die eerste miskraam heb ik gebeld van, ja, ik moet nu voor controle naar het ziekenhuis en ik kan echt niet zelf rijden, want ik heb veel te veel bloed verloren. Dus toen is een van de vaders gekomen en die heeft mij naar het ziekenhuis gebracht. En ja, als er steun nodig is, is dat er. Maar het is toch ook wel heel erg je eigen lichaam. Dus het is ook wel heel intiem. Dus dat, je zit er toch allemaal anders in. Dan is het toch anders dan met je eigen partner.
Maar heb je een eigen partner gemist of vond je het prima zo?
Nee, ik denk dat gemist er altijd toch stiekem een beetje is. Tijdens de eerste zwangerschap die wel goed ging, had ik een vriendje. En dan gaat er iets heel raars in je gebeuren. Dan wil je, ik wilde gewoon met hem. En hij moest bij de bevalling zijn. En hij was helemaal niet zo leuk. En dan was ik helemaal niet zo committed aan mij. Dus uiteindelijk voelde ik wel, dit is heel verstorend voor de opbouw van mijn gezin. En hij is toch geen blijvertje. En ik ga het uitmaken. Ik moet nu kiezen. Ik moet de intimiteit gaan opbouwen met de vaders, de jongens toen nog, en mijn kindje. En niet met dit vriendje. Dus toen heb ik het uitgemaakt. En dat was hij ook net al van plan. Dus,
waren die vaders aanwezig bij de geboorte?
Nou, ze zouden normaal gezien bij de bevalling zijn geweest. Maar het werd een keizersnede. En ik wilde heel graag dat mijn verloskundige vriendinnetje daarbij was. Niet omdat ik wilde dat zij de baby geboren zag worden. Maar juist om mij bij te staan bij een zware buikoperatie. En we hadden ook al heel vroeg in ons leven afgesproken dat we bij elkaars bevallingen zouden zijn. Ik ben ook bij alle drie haar bevallingen geweest. Ja, en er mocht er ook maar één bij zijn. Als het er drie hadden mogen zijn, waren ze er alle drie bij geweest. Als het er twee, dan, maar het mocht er maar één. Ik had dat heel graag zo gewild. Zo van kijk en dan alsjeblieft. Maar het ging wel allemaal een beetje raar in het ziekenhuis. Dus ik moest naar de uitslaapkamer. Ik heb het kind niet meer gezien. Het kindje ging naar de vaders toe. Dus die hebben uren met het kindje doorgebracht. En ik lag op die uitslaapkamer te wachten tot ik mijn tenen kon bewegen. Dat vind ik wel heel jammer.
En dat zij hem ook eerder hebben gezien dan jij.
Bijna. Nou, ik heb hem heel even gezien. Weet je wel, dan wordt hij één tel op je borst gelegd. En dan gaat hij met de kinderarts mee de couveuse in en weg.
Dat klinkt als een naar begin.
Ja, het was een heel naar begin. Dat,
Hoe ging het vanaf het moment dat je thuis was? Hadden jullie afspraken? Ja, hoe deden jullie dat met z'n drieën?
Nou, zij bleef slapen. Dan deden we de nachten met z'n drieën. Het kindje was nog te zwak om te drinken. Hij was ook veel te vroeg geboren. Dus ik moest dan kolven en dan met een spuitje werd dat dan aan hem gegeven. Dus ik kolfde en de vaders gaven het spuitje.
Een soort injectiespuit in zijn mond.
Ja, ja. Ik bleek toch een beetje tijgerin moeder. Dat viel me ook een beetje tegen. Ik dacht, nou weet je, ik ben een jongetje. Ik werk in de IT. Ik wil altijd naar Ajax. Ik krijg die baby en na drie weken denk ik, ik wil weer naar Ajax. Ik wil weer aan het werk. Maar die hormonen, die zijn alles overheersend. Ik wou alleen nog maar moeder zijn. Ik wou helemaal niet meer werken. Ik wou niks meer. Ik kon ook nergens meer over nadenken.
En je vond het moeilijk om af te staan aan die mannen?
Ja, of aan wie dan ook. Ik wou gewoon continu het kindje bij me. Als het kindje sliep, ging ik naast het wiegje zitten kijken. Dus ik vond dat heel lastig. Ik voelde me ook de grootste heks ter wereld. Want ik had toch voor die mannen gekozen. En die mannen zijn ook gewoon vader. En ik gun mijn kind vaders. Ik gun de vaders het kind.
Maar hoe heb je dat opgelost dan? Hoe ging dat dan?
Heel langzaam opbouwen. En inmiddels weten we ook meer. Dat je dat dus langzaam op moet bouwen. En dan uiteindelijk, na 10 maanden zaten we helemaal in het 50-50 schema. En toen was bij mij ook weer wat helderheid in mijn hoofd. En toen dacht ik echt, ah joh, dat arme kind met vaderdag, 2 asbakken kleien. Hij moet hulp hebben. Dus toen vroeg ik aan de vaders van ja, zouden jullie nog een kindje met mij willen? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik zo'n heks was dat je denkt, dat gaan we niet nog eens doen. Maar dat wilden ze heel graag. Daar hadden ze ook al over gepraat. Ze hebben mij nooit belast met die wens. Want ik vond het ook heel zwaar hoor, het moederschap in mijn eentje.
Hoe oud was je toen intussen?
40 toen we dit besloten. En toen gingen we insemineren en toen was het in één keer raak. Dus toen was ik 41 toen de tweede kwam. En toen zat er 1 jaar en 9 maanden tussen. En dat is dan wel weer een beetje weinig in je eentje.
Maar je was niet in je eentje.
Nee, maar goed, de dagen, je moet wel alleen de trap op. Nee, ik was niet in mijn eentje. Nee, ik had in mijn eentje was er nooit een tweede gekomen.
Als je nu terugdenkt, hè, hoe dat kan, want ze zijn nu 18 en 19, 18 en 17?
14 en 16.
Sorry, 14 en 16. Wat zijn de dingen die je verraste, waar je van tevoren niet aan gedacht had en dat toen je in die situatie zat, dat je dacht, oh ja, natuurlijk, dit hoort er ook bij, heb ik niet aan gedacht, zoiets.
Nou, dat we eerst wonen we 10 minuten fietsen bij elkaar vandaan. En dat als je eenmaal een kindje hebt, toch ver is. Want er zitten geen wielen onder dat kindje. En dus toen ben ik dichter bij hun gaan wonen. Ik ben bij hun in de straat gaan wonen. Dus het belang van echt lekker dicht bij elkaar wonen. En ook wel dat dingen heel vaak grijs zijn. Dat, kijk, een achternaam kan je maar 1 keer kiezen. Dat is zwart of wit. Maar in opvoeden kan je altijd, is er altijd een grijs gebied waarin je kan zeggen, nou, we gaan dit eens proberen. En hoe fijn het is om met 3 mensen 3 meningen te hebben. Altijd is er wel iemand die aan iets denkt en denkt, ah, daar had ik niet over nagedacht.
Is het tijdrovend, zo'n constructie met 3 mensen?
Ja, ik kan het niet vergelijken. Ik weet niet eens hoe het is om het met z'n tweeën te doen. Ik ben er heel blij mee. Ik zie het als best of both worlds. De tijd die ik met de kinderen heb, ben ik ook echt moeder. En ben ik, ja, zit ik daar helemaal in? En we zitten nu tegenwoordig een week op week afschema. De week dat ik ze niet heb, ben ik helemaal Sarah. En aan het eind van de week staan er 7 ontbijtborden in de afwasmachine. En heb ik heel veel werk verzet en heel veel dingen gedaan. Ik heb mijn liefdesleven is dus gescheiden van mijn ouderschap, waardoor het veel minder kwetsbaar is. Dit gaan we gewoon goed doen. Dus het is heel stabiel voor altijd. Ik vind het heel fijn, die 2 mannen. En ik heb ook tijd zonder kind, zonder kinderen.
Heb je ooit spijt gehad, twijfels, halverwege de zwangerschap of meteen daarna?
Nou, ik denk wel in die eerste hormonale fase. Maar dat zijn dan van die momenten, hè, dat je dan lekker irreëel. Ik pak het kind op, we rijden naar Spanje. Ik ga onder een olijfboom zitten en ik blijf daar gewoon met mijn kind. En we eten olijven. Nou, dat is niet een heel reëel iets van kom. Nee, ik heb al daar wel gewoon geweten, ik ga het opbouwen, ik ga dit doen. Maar het deed wel pijn. Maar ik had ook vertrouwen, want dat zei je vriendinnen ook. Naarmate je kind ouder wordt en naarmate de wereld van de baby groter wordt, wordt jouw wereld ook weer groter. En als je net 2 maanden bevallen bent, wil je helemaal niet je oude leventje oppakken. Ik had een date met een man en ik zat in het café. En ik ben gewoon in slaap gevallen op de bar. En hij tikte me aan en hij zei, zal ik een taxi voor je bellen? En ik denk dat je ook even moet kolven. Nou, dus dat werkt niet. Het spoot
aan alle kanten uit of zo.
Nee, dat was een natte plek. Maar het werkt gewoon niet. Als je net bent bevallen, nee, dan...
Ik ben wel weer dapper om na 2 maanden
alweer... Ja, het was 4 maanden, denk ik. Na 4 maanden had ik een date, maar dat sloeg nergens op. Dus, maar ik kan nu wel, door de ervaring die ik heb, kan ik wel weer mensen helpen die daar ook in belanden. En eigenlijk, ja, de tip die ik dan geef is, maak niks stuk wat heel moet blijven. En doe zoveel mogelijk samen. Kijk, op het moment dat ik het lastig vind om het kindje te delen en de moeder van een van de vaders is jarig en ze willen een hele dag weg, kan ik ook mee. Je groeit er naartoe. Maar dan moet je wel doorzetten. Het komt niet vanzelf.
Noem eens een heel mooi moment tussen jullie, 5e van de afgelopen paar weken. Dat je dacht dat je zo om je heen keek en dat je dacht, nou, dat heb ik toch even goed gedaan. Wat ben ik hier blij mee?
Dat is misschien heel gek, maar op een gegeven moment hadden de kinderen corona en die waren bij mij. En de vaders hadden ook corona en die zaten in hun huis. Dus we konden elkaar niet zien, want niemand mocht het huis uit. En toen zijn we een Zoom gaan doen met z'n 5, wel ieder achter een apart scherm. Dat vond ik zo'n mooi moment, dat je dus gewoon iedereen ziek, maar wel één eenheid bent. Ja, ik heb ook een foto gemaakt van die Zoom-sessie. Ja, wij zijn gewoon één gezin. Ik vind het zelf ook heel fijn om bij een groter geheel te horen.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht?
Groot charisma, waar ik onder indruk was.
Ja, het trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort, ja, dat vond ik wel spannend, ja.
Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren?
Flirten of stappen of wat allemaal, absoluut not done.
Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet.
Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie.
Hoe ver laat je hem gaan?
Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou.
Het was zo'n rare wereld. Straks schiet hij hem door zijn kop. Dacht ik echt.
Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien.
Dit is Een Soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man.
Alles waar ik 12 jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen.
Een Soort God. Te beluisteren vanaf 23 oktober.